U gaat luisteren naar band 8 van de studie Over lijden gesproken.
Goedenavond, fijn dat u hier allemaal weer gekomen bent in Gebouw de Aker. Fijn dat we met elkaar vanavond weer bezig kunnen zijn met een bijbelstudie uitgaande van gemeente Ebenezer. En we zijn al een aantal weken bezig met het onderwerp lijden en met name het medelijden van God met de schepping en met ons. We zijn aangekomen op de werktekst bladzijde 27 en we gaan zo meteen op de derde alinea van onderen nog even een klein stukje herhalen. Voor degenen die naar de band luisteren, mijn naam is Kees Brakshoofde. Ik mag u de avond voorgaan. En ik stel voor dat we deze avond eerst beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat u ons rijk maakt met uw woord. En steeds dieper inzicht geeft in alles wat u aan het doen bent met deze wereld. En de wereld, dat is misschien wel erg groot om aan te denken. Maar ons eigen leven, daar bent u mee bezig. U grijpt in, u zet zaken in ons leven. En langzaam maar zeker zijn we gaan begrijpen dat lijden een van de zaken is waar u gebruik van maakt. Niet iets wat ons zomaar overkomt, alsof het noodlot ons treft, maar zaken die ook in uw hand zijn. En daar hebben we best moeite mee, vaders, nu en dan. Want lijden, daar kijkt niemand naar uit. Wilt u ons helpen om te leren zien wat u met dat lijden bedoelt? En misschien kunnen we dat niet eens zien op dit moment. Wil dan geven dat we beseffen dat alles in uw hand is. En dat niets u uit handen loopt. Vader, het is harte kennis die u ons aanreikt. U wil ons toerusten om in het dagelijks leven getuige van u te kunnen zijn, ook in situaties waarin lijden aan de orde is. En dat is misschien makkelijk gezegd als we gezond zijn, maar juist op de momenten dat we u zo hard nodig hebben, bent u daar en wilt u troosten. Bent u de vader van alle barmhartigheid en medelijden. Daar danken we u voor. Wilt u zo bij ons zijn deze avond? Geef ons een goede avond met elkaar. Geef ons weer een stukje rijkdom uit uw woord. En mag het zijn dat we daardoor opgebouwd worden tot de volkomen man, zoals u ons graag zou zien. Dat bidden we u en we danken u voor deze gelegenheid. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen. Zoals gezegd, we zijn onderaan bladzijde 27 van de werktekst. Ik begin bij de derde alinea van onderaf te lezen. Het is vanavond de laatste avond van dit onderwerp. Dus u begrijpt wat er nog te doen valt. In de tekst staat, op bladzijde 27, indien de Zoon van God zijn kracht had getoond, dan was hij van het vloekhout afgekomen en had vuur van de hemel laten komen om degene die hem bespottelijk maakte van het leven te beroven. En ik heb u toen het voorbeeld gegeven van Elia, de profeet, die in 2 Koningen 1 op de berg zit en waar de koning een overste, een legeroverste naartoe stuurt met 50 man. En die overste die denkt Elia te kunnen bevelen. En op dat moment zegt hij, indien ik dan een man Gods ben, dan laat dan het vuur van de hemel dalen en u verteren. En dat gebeurt op 2 maal toe. En de derde overste beseft dat hij een man Gods nadert. En buigt zich diep voor hem en zegt, smeekt om genade en zegt, laat toch mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. Nou, onze Heer had het natuurlijk makkelijk kunnen doen. Hij had makkelijk van dat kruis af kunnen komen. En hoe groot zal de verleiding niet geweest zijn, zou je haast zeggen. Om dat lijden uit de weg te gaan. Om dat zonder lijden te bereiken wat God voor ogen had. Maar wat God voor ogen had, kon niet bereikt worden zonder lijden. En als wij nou omgevormd worden, dat zal later in de tekst naar voren komen. Als wij nou zijn beelddragers mogen zijn, dan denken we altijd aan heerlijkheid in de eerste plaats. Maar hij was wel degene die in de eerste plaats aan het vloekhout ging. En er ging lijden vooraf aan die heerlijkheid. We moeten niet gek opkijken als ook in ons leven hier op aarde lijden ingezet wordt. Want we mogen toch beelddragers van hem zijn. Maar daar komen we straks nog op. De Heer had van het kruis kunnen komen en alles in één klap kunnen beëindigen. Hij had zijn macht tentoon kunnen spreiden, maar hij deed het niet. Maar juist zijn zogenaamde zwakheid bracht de grootste kracht aan het licht die er bestond. De redding van al, van alles wat van God de Vader vervreemd was geraakt. En u weet, vervreemden, dat is het tegenovergestelde van verzoenen in de schrift. Het is dezelfde stam, dezelfde wortel van het Griekse woord met de ontkenning ervoor. Dus vervreemden, dat gaat vooraf aan verzoening. Als er geen vervreemding plaats heeft gevonden, dan is er ook geen vijandschap. En dan hoeft er ook geen verzoening te zijn. Wij allen zijn van God vervreemd geraakt. En wij zijn zelfs vijandig gezind geraakt. In de loop van de tijd. En dat betekent dat de verzoening keihard nodig was om dat vervreemdingsproces van God om te keren en ons aan zijn vaderhart te drukken. En dat werd aan het hout tot stand gebracht. Door de dood van de Zoon zijn wij verzoend met God. Wederzijds verzoend. Want van God uit is die verzoening met de kosmos al een feit. Alleen die kosmos geeft nog niet een geheel antwoord. En door genade mochten wij dat al wel doen. In de tekst staat dan: bovendien werd door zijn zwakheid voor Paulus en ook voor ons bewerkstelligd dat we onze verheerlijking tegemoet mogen zien. Omdat wij tezamen met de Zoon nu reeds een plaats hebben gekregen, letterlijk gezet zijn, te midden van de hemelingen. En dat kun je vinden, we gaan dat nu niet lezen, maar als u dat na wilt zoeken, Efeze 1 vers 20 en Efeze 2 vers 6. Daar staat wat hier staat in de tekst. Dus we zijn gezet, tezamen met hem, te midden van de hemelingen, en in principe, ik zou daar liever zetten, in de geest, omdat het principe wel waar is, maar dan heb je zoiets van, ja, het is wel zo, maar nog niet echt. Maar in de geest is het al een realiteit. Het is echt een realiteit. Die plaats, die is ons gegeven, die komt ons toe. Dus het is niet zomaar in principe, met een slag om de arm, maar het is in de geest. Het is realiteit, het is werkelijkheid. In de geest zijn we al gesteld boven iedere overheid en macht. En ook dat kunt u weer in 1 vers 20 en de omgeving daarvan vinden. Toen Paulus ontdekte dat Gods kracht slechts door zijn zwakheid volbracht werd, kon worden, was zijn enige wens om nog zwakker te worden dan hij al was. Nou, dat klinkt wel zo vreemd. Zet het eens over naar vandaag de dag. Stel je nou toch voor dat iemand zwak ziek is. Dat hij zo zwak is dat hij eigenlijk niet meer kan arbeiden. Dat hij de kracht niet heeft om te arbeiden. Nou, daar hebben we een opvang voor bedacht. De wet op de arbeidsongeschiktheid. WAO. En nou zou hier eigenlijk staan. Hè, in geestelijke zaken zou je zeggen. In eigen kracht is Paulus in de WAO terechtgekomen. En nou kijkt hij er naar uit om in die geestelijke WAO te blijven. Nou, dat is een vreemde gedachte is dat. Want wij doen natuurlijk alles om uit de WAO te komen. We willen in ons eigen onderhoud voorzien. We willen niet afhankelijk zijn. En ten diepste zit daar natuurlijk ook wel een geestelijke waarheid achter. Als je met geestelijke zaken bezig bent, dan is eigenlijk het beste wat je kan overkomen dat je voor 100% van God afhankelijk bent. En het zelf voor 100% niet kunt. Dat is de ideale situatie voor God. Zolang wij nog in eigen kracht menen allerlei zaken te moeten en te kunnen doen, zult u ontdekken, net als ik, dat er veel misgaat, omdat je het precies in eigen kracht doet. Maar zodra je ontdekt, ik kan het niet. Heer, u moet het echt in mij doen, want door mij heen doen, want ik ben er niet toe in staat, dan ontdek je dat God dingen gaat doen die je niet voor mogelijk houdt in je leven. En precies dat wat hij goed acht. Dus een rare gedachte, maar Paulus wilde graag in de geestelijke WAO blijven. Zijn enige wens was om nog zwakker te worden dan hij al was, zodat hij tot de uitspraak kwam. Nou, dat is helemaal een heftige uitspraak, zou ik haast zeggen. Bladzij 28. Met het grootste genot zal ik dan eerder in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus over mij zou tabernakelen, als een tent over mij zou zijn. Iets in die geest. Met het grootste genot. Nou, als ik denk aan het grootste genot, en dan maar even aan iets wat ik lekker vind, dan kun je al watertanden, hè, het water loopt je al door de mond bij de gedachte alleen aan jouw favoriet maaltijd of favoriete snoepje, taart, weet ik veel. Wat je maar lekker vindt, met het grootste genot. En zo stelt Paulus zich op ten opzichte van zwak zijn. Met het grootste genot zal hij roemen in zijn zwakheid. Nou, dat is toch iets wat wij geneigd zijn als mens te verbergen. Wij willen niet zwak zijn. Ik kan het zelf wel. Nee, het gaat goed. Het eerste wat je zegt als iemand vraagt, hoe gaat het? Oh, goed. En dat wordt ook verwacht. Dus sociaal is het niet aanvaardbaar dat je ineens anderhalf uur gaat vertellen over al je zwakheden en over alle ellende. Want daar vraagt degene niet naar die vraagt, hoe gaat het met je? Het is het begin van een gesprek over het algemeen. Maar als nou iemand is die echt geïnteresseerd is, dan zal die geen genoegen nemen. Dan zegt hij, ja, maar wacht even. Was hij niet? En zeg je, ja, je hebt gelijk. Nou, waar wil Paulus in roemen? In zijn eigen zwakheid. Maar dan wel, opdat de kracht van Christus over hem zou komen, tabernakelen. Niet om medelijden te vinden bij zijn broeders, want dat is helemaal zijn doel niet. Maar hij wil laten zien, ik ben zwak. En omdat ik het niet kan, moet God het door mij heen doen. En als je op die manier... Als hij op die manier over zijn zwakheden roemt, in zijn zwakheden roemt, dan is dat denk ik iets waar wij een voorbeeld aan mogen nemen. Jezelf met het grootste genot, alsof je aan een overheerlijk diner begint, overgeven aan lichamelijk lijden. En geestelijke aanvallen van de tegenstander, dat is voor ons als mensen in een lichaam van vlees en bloed volkomen tegennatuurlijk. Wij zijn er juist op gericht gezond te blijven. En doen daar van alles voor. Allerlei vormen van sport en lichaamsbeweging, speciale voeding. Kortom, wij streven een gezonde manier van leven na. En daar is niets mis mee, als ik dat zo zeggen mag. Hè? Een gezond lichaam is ook iets wat wij denk ik als opdracht hebben gekregen om te onderhouden. Het is niet de bedoeling dat wij ons lichaam afbreken door allerlei ongezonde zaken met opzet te gaan doen. Bovendien komt er nog bij dat we, ja, behalve dat we nastreven een gezond lichaam, ook erg op ons genot gesteld zijn. Met een mooi woord, wij zijn hedonisten. Wij zoeken genot en wij mijden het lijden. Dat rijmt, maar het is een grote waarheid. Moeite, daar zijn we niet op uit. Hè? We hebben een uitdrukking, gemak dient de mens. En daarmee willen we zeggen, alles wat we door een machine kunnen laten doen, dat zullen we beslist niet nalaten om dat door die machine te laten doen. Want het kost erg veel moeite om zelf zaken tot stand te brengen. En we zouden dingen niet eens kunnen. Hè? Denk aan de ruimtevaart op dit moment. Daar heb je grote computers bij nodig. Want de mens is niet in staat om die precisie te bereiken die nodig is om een raket feilloos in de ruimte te krijgen. Daar heb je computers bij nodig. Gemak, genot en wijken van moeite, van lijden en van alles wat veel inspanning kost. Zo zitten mensen in elkaar. Uit onszelf zullen wij ook nooit kunnen begrijpen dat lijden voor ons de enige weg is tot de enige echte gezonde manier van leven. Ik moet daar wel bij opmerken dat de schrijver het hier nadrukkelijk niet heeft over al het lijden in de wereld. Iemand sprak me daar van de week over aan. Die zei, nou Kees, dat zeg je nou wel mooi, maar als ik dan in het tehuis kom waar ik werk en ik zie de stakkers daar die eigenlijk nergens meer toe in staat zijn en die verschrikkelijk moeten lijden, ja, dan heb ik het toch even moeilijk met wat je nu allemaal in die Bijbelstudie duidelijk maakt. Maar daar gaat het niet in eerste instantie om. Het gaat in eerste instantie in deze Bijbelstudie om u en mij, om ons als gelovigen, die beseffen dat er een God is. Een God die alles in handen heeft en die ook lijden in ons leven inzet. in kan zetten. Dat betekent dat wij op een andere manier kunnen kijken naar het lijden dan de wereld die God niet kent. Die ziet daar geen enkele zin van. Maar voor ons is die Bijbelstudie bedoeld. Wij kennen God. We leren zien dat er iets achter zit, dat het niet zomaar een noodlot is wat ons treft, zei ik er net in het gebed. Het is niet een noodlot wat ons treft, we hebben een grote God en die zet mede het lijden in. En hij leidt mee. En dat is natuurlijk iets geweldigs wat we diep zijn gaan beseffen door deze Bijbelstudie. Dus het kan er nou misschien wel wat makkelijk staan, hè, dat lijden voor ons, maar dan moet u ook beseffen dat het voor ons geldt. Voor de buitenwacht is het totaal zinloos. Die zien daar geen enkel nut, geen enkele zin in. Maar wij zouden mogen leren zien dat voor ons lijden wel degelijk een betekenis heeft. Wel degelijk zin heeft. Wel degelijk door God gebruikt wordt tot, ik weet niet, waartoe in uw leven. Het is ook heel moeilijk om dat voor een ander te zeggen, dat kun je niet zeggen. Maar misschien voor jezelf kun je zeggen, ja, toen en toen heb ik dat en dat meegemaakt. En ik ben later gaan beseffen dat God daar iets mee wilde bereiken. Of God me daarmee iets liet zien. Of dat ik ineens ging beseffen hoe afhankelijk van God ik was. Dat mijn hoogmoed werd af. Bedenkt u het zelf maar. Ik kan niet voor u bedenken wat in uw leven aan de orde is op het moment dat er lijden is. Dat is voor al die miljoenen mensen verschillend. Ook voor al die miljoenen gelovige mensen. Maar wat hier staat, dat is voor een gelovige wel degelijk waar. Lijden heeft voor ons, is voor ons de enige weg, tot de enige echt gezonde manier van leven, tussen aanhalingstekens. En daarmee wordt bedoeld geestelijk leven. De relatie met Vader hebben. Want u weet, geen relatie met Vader hebben, dat is eigenlijk geestelijk gesproken dood zijn. Vandaar dat het hier tussen aanhaling staat. Aanhalingstekens staat. Als Vader je deze genadegave schenkt. Nou, u kunt dat woord alleen begrijpen door alles wat we al hebben bestudeerd met elkaar. Dan aanvaard je alles als goed. Wat jezelf of je geliefde overkomt. Of dit nu door ongelovigen, gelovigen. Of de tegenstander bewerkt wordt. En wat is goed? Goed is niet wat ik goed noem. Maar goed is voor een gelovige altijd wat God goed noemt. Wat hij zegt dat goed is, dat is goed. En het kan best zijn dat ik dat ervaar als iets wat voor mij niet goed is. Want een mens is uit op genot. Wil het lijden mijden. En in mijn optiek zou het al helemaal fout kunnen zijn. Dat lijden wat God op dit moment inzet in mijn leven. Maar ik kan niet verder zien dan hier en nu. Ik moet leren uit te zien, boven de omstandigheden van vandaag, naar dat wat God aan het doen is. En ik weet niet wat hij in detail in mijn leven op dit moment aan het doen is. Dat zal ik misschien achteraf zien. En ik heb je ook wel eens gezegd, misschien zal ik dat hier op deze aarde nooit ontdekken. Het zou ook nog kunnen. Dat het lijden voor mij nooit dat diepere perspectief krijgt. En toch weet ik, er zit iets achter. En daar komen we zo meteen aan. Namelijk, uitzicht op heerlijkheid. Het lijden, dat noemt Paulus, een lichte last. Nou, jij hebt makkelijk praten, zult u misschien zeggen. Je bent nog betrekkelijk jong, nooit erg veel ziek geweest. Nog wat kracht uit jezelf. Jij kan het allemaal nog wel, maar je zou je eens in mijn situatie moeten verplaatsen. Nou, daar heeft u waarschijnlijk gelijk. Alleen, dat lijden is er niet om het lijden op zich. Maar er zit een perspectief achter. En dat perspectief is heerlijkheid. En daar gaat dit gedeelte van de studie heel nadrukkelijk om. Dan voert niet langer ons lijden de boventoon. Maar of de Kurios bij machte is om door ons heen te kunnen werken. En of hij de gelegenheid krijgt, of zijn kracht de gelegenheid krijgt, over ons te tabernakelen. Hè, als een tent eigenlijk over ons gespannen te zijn. Lijden en verdrukking, staat er dan vet gedrukt, zijn een bewijs van zijn speciale zorg voor ons en een teken van zijn zegen. Nou, dat is weer een buitenuitspraak. Als je daarmee naar buiten loopt en je zegt het tegen de eerste beste die voorbij loopt, dan zegt hij, nou ja, er rollen daar wat knikkers boven bij die man, maar hij heeft ze niet allemaal meer op een rijtje. Maar in het kader van de Bijbelstudie gaat deze zin toch zijn betekenis krijgen. Lijden en verdrukking zijn een bewijs van zijn speciale zorg voor ons. En een teken van zijn zegen. Oeh, als je dat tot je door laat dringen, daar staat nogal iets hoor. Durven wij deze zegen met het grootste genot te omarmen, zoals Paulus? Begrijpen we dat ziek en zwak zijn geen schande is, maar dat dit juist kenmerken zijn van de tegenwoordige bedeling van genade? Dan heb je misschien ineens niet meer zo'n behoefte om in allerlei gemeenten naar de gave van genezing te zoeken. Het is geen schande om ziek te zijn, hoewel men dat vaak wel zo zegt. Niet met zoveel woorden, maar soms laat blijken. Jij bent ziek, nou dan zal er wel zonde in je leven zijn. Hè? Of je geloof is te klein. Je geneest niet, er staat toch in de Bijbel dat je genezen wordt. Het gelovige gebed zal de zieke genezen. Ja, wacht even. Maar om welke, en het woord staat hier bedeling. Ik weet wel dat je dat ook anders kan vertalen. In de concordante vertaling staat het ook anders. Maar voor het gemak laat ik dat hier even staan. Maar welke bedeling speelde die genezing? Dat was niet deze bedeling van genade. Dat was een ander tijdperk. Een ander moment dat het koninkrijk nabij was. Dat de krachten van het koninkrijk alvast geëtaleerd werden. En als het ware als een uitstalling aan het volk getoond werden. Kijk, zieken genezen. Hier is het koninkrijk nabij. Doden worden opgewekt. Hier is het koninkrijk nabij. En toen dat ophield, toen het koninkrijk niet nabij was, toen het volk het verwierp, hield die genezing op. Dan kan je niet zeggen, het staat in de Bijbel, dus het is waar voor vandaag. Als jij niet geneest, betekent dat je geloof te klein is. Het is een schande eigenlijk, zeg je met zoveel woorden. Je hebt een klein geloof, joh, jij geneest niet. Nou, dat is eigenlijk heel inconsequent van mensen die dat zeggen, want dat zou eigenlijk betekenen dat de gelovige ook niet dood zou hoeven gaan. Je gaat over het algemeen, sterft een mens aan een bepaalde ziekte of een gebrek in zijn lichaam. Nou, als je niet ziek zou hoeven zijn, dan zou je dus ook niet hoeven sterven op dit moment. Dat is ons niet gegeven in deze tijd, in deze bedeling, zoals dat hier staat, van genade, waarin genade de boventoon voert, geldt niet dat wij genezen worden. En het is dus ook geen schande om ziek en zwak te zijn. De tijd van genezingen is voorbij, zoals ook bij Paulus het geval was. Punt. Er staat een vraagteken, maar dat moet natuurlijk een punt zijn. Voor hem kwam er immers geen genezing. Nog voor Epafroditus, nog voor Timotheus, nog voor Trofimus. En als u de Filippenzen leest, Filippenzenbrief, tweede hoofdstuk, de laatste keer dat ik mocht spreken in dienst heb ik dat gedaan over Epafroditus, dan leest u dat hij zwak was, zelfs de dood nabij, ter wille van het evangelie van Christus. En Paulus legde hem niet de handen op. En aan Timotheus schrijft Paulus, drink een beetje wijn hè, voor je maag. Je hebt nogal vaak last van je maag. Drink wat wijn, dat zal je daarbij helpen. En hij stuurt hem geen zweetdoek, zoals dat in Handelingen nog wel het geval was, zodat op afstand mensen genezen konden worden. Toen was het koninkrijk nog nabij, nu niet meer. En ook Trofimus werd ziek achtergelaten. En Paulus zelf mocht van de Heer te horen krijgen, na 3 keer gebeden te hebben, en hoe vaak bidden wij soms niet, hè, om genezing van onze zwakheid of ziekte, maar na 3 keer gebeden te hebben, dat was voor Paulus blijkbaar uitzonderlijk veel, zegt de Heer, mijn genade is meer dan genoeg voor jou. Daar moet je het mee doen, maar mijn genade is meer dan genoeg voor jou. Daar mag je mee verder. Daar kun je mee verder. En met die zwakte, dat is goed. Die gebruik ik om ervoor te zorgen dat jij niet hoogmoedig wordt. Paulus geeft dat zelf toe. Hij schrijft dat in zijn brief. Voor hem was dus acuut duidelijk wat God daarmee bedoelde. Zoals dat misschien voor u niet direct het geval is. Maar wat staande blijft is dat genezing niet voor onze tijd is. Wat betekent het trouwens, dat is een hele zware uitspraak, maar wat betekent het trouwens enkele jaren meer of minder op deze aarde? Ja, dat is, dat, als je daar weer mee naar buiten gaat, dan zeggen ze, nou, wat heeft die man? Die is echt niet goed bij zijn hoofd. Maar er staat nog iets achter. En dat moet je natuurlijk wel even meenemen. Hè? Wat betekent het trouwens enkele jaren meer of minder op deze aarde, indien wij dit afwegen tegen de heerlijkheid die voor ons voor de deur staat? Ja, daar moet ik even over nadenken. Heerlijkheid staat voor ons voor de deur. Voor hoe lange tijdspannen? Ja, de eonen en verder. De eonen en verder. Ik weet niet eens, ik kan het. Het is net alsof je een druppel water meedraagt langs het strand. En die druppel water vergelijkt met de zee die je daarnaast je ziet. Dat leven van ons is een druppeltje. En de heerlijkheid die ons te wachten staat is als de zee langs dat strand. En in, als je het zo bekijkt, dan zijn die paar jaar die we hier rondlopen wel heel erg kort. En een paar jaar meer of minder, ach. De helft van een druppel, vergeleken bij de zee. Nou, in dat perspectief krijgt die zin weer zijn betekenis. Wat betekent een paar jaar meer of minder op deze aarde, indien we dit afwegen tegen de heerlijkheid die voor ons voor de deur staat? Het lijden dat ons in genade geschonken wordt, dient ertoe dat wij volledig gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon. Wat ik u daarnet dus zei, niet alleen in zijn heerlijkheid, dat is nog toekomstig, maar ook een klein beetje in zijn lijden. En dat lijden maken we vandaag de dag mee. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18 zegt: daarom zijn wij niet ontmoedigd. Maar ook wanneer onze uiterlijke mens, hè, 2 Korinthe 5 wordt dat dan vergelijkt Paulus dat dan met onze aardse tent. Wanneer onze uiterlijke mens verderft, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, daar heb je het dan, kortstondige lichtheid, vergeleken met de eonen en verder is het niet zo kort. En het is bovendien, noemt Paulus, het licht. Nou, dat kan je zeggen als je gezond bent. Ik durf dat toch niet uit te spreken als ik naast iemand sta die lijdt. En toch zegt Paulus, die heel wat van dat lijden is overkomen, de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eonisch gewicht. En daar zit dat woord zwaar in, hè? Gewicht. Het is gewichtig, het is zwaar van heerlijkheid. Dus daar ziet u de koppeling tussen lijden en heerlijkheid. Lijden nu, in de toekomst oneindig veel meer heerlijkheid. Dat is wat eigenlijk dit gedeelte van het stencil wil zeggen. En dat heb ik nu geloof ik 3 keer gezegd, het komt nog een paar keer terug. Dat is eigenlijk waar het vanavond om draait. Als we dat vasthouden, dan kunnen we daarmee verder in ons dagelijks leven, op momenten dat het moeilijk is. Een alles verre te bovengaand eonisch gewicht van heerlijkheid. Daar we niet letten op wat wij zien, maar op wat wij niet zien. Want wat gezien wordt, is tijdelijk. Maar wat men niet ziet, is eonisch. In deze verse zet Paulus 3 tegenstellingen tegenover elkaar, die je echter niet los van elkaar kunt zien. Te weten, A. Het verderf van onze uiterlijke mens tegenover het vernieuwen van de innerlijke mens. Dat is de eerste tegenstelling. B. De kortstondige lichtheid van onze verdrukking tegenover, en dan komen er een paar foutjes in de zin, een alles verre, moet natuurlijk dubbel R zijn, te bovengaand eonisch gewicht. Ja, ik denk het is zwaar, dus laat ik dat gewicht met dubbel zetten. Nee hoor, dat was gewoon een moment dat ik erg vermoeid was, denk ik. terwijl ik aan de tekst bezig was, want ik heb een paar foutjes laten zitten. Maar een alles verre te bovengaand eonisch gewicht van heerlijkheid. Dat is de tweede tegenstelling. Licht lijden, lichte verdrukking. Een enorm gewicht aan heerlijkheid. En de derde is het tijdelijke dat je ziet tegenover het eonische dat je niet ziet. Dit is niet een of andere filosofie. Iets waartegen Paulus in Colossense 2 vers 8 waarschuwt. Maar een werkelijkheid, een realiteit die toegepast volkomen vrede en rust kan geven in iedere situatie van ons leven. En dat is toch wat we zoeken met elkaar. We zoeken toch vrede en rust. Juist in die situaties waarin dat het op je aanvliegt, waarin het op je aankomt. En je het idee hebt dat je door de golven overspoeld wordt, als het ware. En niet meer staande kunt blijven in het geweld wat je overkomt. Nee. Het is een realiteit. Als we die toepassen, dan leidt dat tot volkomen vrede en rust. Vrede van God. Vrede met God. Rust in je hart. In iedere situatie van je leven. En laten we eerlijk zijn, dat is wat we zoeken als mens. In een tijd waarin de stress om je heen toeslaat, waarin vrede en rust ver te zoeken is, wil God dit in ons hart geven en bewerken. En dan werkt de tekst die drie punten wat verder uit. Het eerste punt. Dus dat is het punt, de tegenstelling tussen het verderf van onze uiterlijke mens en het vernieuwen van dag tot dag van onze innerlijke mens. Wat een troost kan je putten uit deze woorden als je op een leeftijd bent gekomen dat je, wat je uiterlijk betreft, al behoorlijk aan het vervallen bent en alles niet meer zo gemakkelijk en vanzelfsprekend gaat als vroeger. Als je, om het zo te zeggen, liever onder een boom zit dan de hele dag te moeten lopen rennen en vliegen. Als je je bewust wordt dat je innerlijke mens van dag tot dag nieuw gemaakt wordt. Of zoals Paulus schrijft in Efeze 4 vers 23, dat onze denkzin verjongd wordt. Dan is het helemaal niet meer van belang dat je uiterlijk wat ouder wordt. Dat is een slechte zin voor de cosmetische industrie. Want dan blijven al die potjes met anti-rimpelcremes op het schap staan, denk ik. Maar ik begrijp wat er bedoeld wordt. Hè? Ook het uiterlijk verouderingsproces kan niet voorkomen dat God je innerlijk van dag tot dag vernieuwt, verjongt, je denkzin verjongt. En dan kun je misschien wel een dagje ouder worden, maar in je geest eigenlijk steeds jonger. De tweede tegenstelling. De tegenstelling, de kortstondige lichtheid van de verdrukking tegenover het enorme gewicht van toekomstige heerlijkheid. Het eonisch gewicht van heerlijkheid gaat een steeds grotere rol in je leven spelen, omdat je hiernaar met spanning uitziet. Daardoor gaan ons lijden en onze verdrukkingen inderdaad een minder grote rol spelen, wat het kortstondiger maakt, zodat je er eigenlijk minder last van krijgt en die innerlijke rust, die innerlijke vrede toch in stand blijft. Het derde punt, wat we zien is tijdelijk en wat we niet zien is eonisch. Het tijdelijke wat we kunnen zien, kunnen wij steeds meer relativeren, omdat we weten dat alles uit hem, door hem en naar binnen in hem is. En alles wat er maar in ons leven en dat van ieder mens gebeurt of gebeurd is, past in Gods plan der eonen. Dit geldt tevens voor alles wat nog te gebeuren staat. Alles in ons leven en dat van onze geliefde komt voort uit zijn liefde. Ook het verdriet, ook het lijden. Het komt voort, het is uit hem, het is door hem. En het is tot hem, naar binnen in hem. Als we kijken naar wat we zien, dan is alles hopeloos en zinkt de moed je in de schoenen. Zien we het niet meer zitten en geven we er de brui aan. Daarom getuigt het van een hele bijzondere genade dat we mochten leren kijken naar wat we niet zien. Want dat is eonisch. Eonisch niet alleen qua tijd, dus in de toekomst, maar ook eonisch qua kwaliteit. Het leven wat we ontvangen hebben, heeft de kwaliteit, ons geestelijk leven heeft nu al de kwaliteit, kan die hebben, van het toekomstige leven wat lijfelijk zal zijn aan ons. De heerlijkheid die ons dan aan zal kleven, lijfelijk. Maar dat mag de kwaliteit zijn van ons geestelijk leven nu al. Deze drie versen begint Paulus met: daarom zijn wij niet ontmoedigd. Als je dan gaat kijken wat de reden is, dan blijkt dat het lijden van Paulus was ter wille van de Korintiërs. Opdat de genade zou toenemen en er dank zou overvloeien tot verheerlijking van God. En dat ziet u in het vers daarvoor staan, vers 15. In vers 1 van het hoofdstuk begint Paulus met precies dezelfde uitdrukking. Daarom zijn wij niet ontmoedigd. En ook hier wordt in het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 3 vers 18, verwezen naar onze eonische heerlijkheid. Wij alle echter, die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden in hetzelfde beeld omgevormd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heer, die Geest is. Ontmoedigd worden, komt voort uit ons kijken naar onze omstandigheden. We besteden te veel aandacht aan onszelf en worden hierdoor gevangen in onze eigen ik. Nou, als één zin waar is in deze tijd, anno 2001, dan is het die zin wel. We besteden te veel aandacht aan onszelf. Mensen zijn ontzettend ik-gericht geraakt. Het denken van mensen om je heen gaat in de eerste plaats uit naar ik. Ik centraal, ik in het midden. Hoe gaat het met mij? En ik ben het belangrijkste op deze wereld. De rest is maar bijzaak. Dat ontdek je als het nodig is dat er voor een ander iets gebeurt. Dat ontdek je als je lid bent van een vereniging bijvoorbeeld. 20 jaar geleden was het nog geen punt om vrijwilligers te vinden voor een taak in een, zeg maar, een sportvereniging of welke vereniging ook. En de mensen stonden klaar om ook iets voor elkaar te doen. Ook iets voor de ander te doen. Voor elkaar over te hebben. Maar in deze tijd is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Als je nog vrijwilligers zoekt. En als u het niet gelooft, dan moet u maar eens bij de verenigingen bij u in de buurt vragen of ze voldoende mensen hebben. Nou, er zijn zelfs verenigingen die opgeheven moeten worden. Gewoon omdat er geen mensen meer te vinden zijn die iets willen doen voor iets anders dan eigenbelang. Ik is levensgroot in deze tijd. We leven in de tijd van super individualisten. Het gaat allemaal om, als ik het nou maar goed heb, als ik het nou maar naar mijn zin heb, als ik me nou maar prettig voel. En die ander, ja, die staan we, die tolereren we, zolang die mij maar niet in de weg zit. Dat is echt de tijdgeest. En dat is iets wat eigenlijk voor ons niet acceptabel is. Want wij staan niet op onszelf. Wij zijn niet zomaar gelovigen die individueel ieder zijn eigen kant uitgaan. Wij horen bij een organisme, een lichaam. Een lichaam, namelijk het lichaam van Christus. En als je bij een organisme, van de week was ik in de vorige week in de dierentuin. Dan ben je zo verbaasd als je naar, je hebt daar dat nieuwe aquarium, gigantisch, met allerlei vissen erin. En sta je dan zo eens naar te kijken en dan ontdek je dat een school vissen, dat die op de een of andere raadselachtige manier allemaal dezelfde kant uit gaan. En gaat de voorste een andere kant, allemaal tegelijk. Hupsakee, de andere kant uit. Dat zie je in zwermen vogels ook in de natuur. Het is onbegrijpelijk hoe soms tienduizenden, miljoenen vogels tegelijk van daarheen precies de andere kant uit vliegen. Tegelijk. In onze beeldvorming. Nou, dat zou eigenlijk ideaal gesproken het lichaam van Christus zijn. Als Christus ons de weg wijst. We draaien nu om, we gaan die kant op. Hup! Met z'n allen. Kan je het zich voorstellen in de zaal? 400 man. We gaan nu die kant uit. Hup! Als een peloton. Achter degene die ons leidt aan. En zonder eigenlijk zelf je eigen kant te kiezen. Want dat is de tijdgeest. Ieder kiest zijn eigen weg. Ieder kiest zijn eigen leraars. Naar zijn eigen gehoor wil hij gekieteld worden. Wel nee. We zijn leden van het lichaam van Christus. We gaan niet zelf ons pad zoeken. Hij is toch onze Heer. God heeft toch alles in handen. Die trekt toch zijn spoor. Ook in mijn leven. Nou, als hij zegt dat ik een lid ben van het lichaam van Christus. Dan betekent dat ik niet mijn eigen spoor trek. Heer, waar wilt u dan dat ik ga? Oké, ik ga. Als een vis in een school. Als een vogel in een zwerm. Als een soldaat in een peloton. En allemaal voorbeelden die tekortschieten, want u kunt nog wel iets bedenken waardoor dat toch niet helemaal waar is. Maar zo zou het lichaam van Christus ideaal gesproken functioneren. Alle neuzen dezelfde kant uit. Daar gaan we heen. Dat is onze toekomst. Dat is waar we naar uitkijken. En daar zijn we voor aan het werk. Daar zetten we onze tijd voor in. Daar geven we onze energie aan. En over ons geld mag de Heer beschikken. Voor zover hij ons dat geeft. Over alles wat we bezit hebben van hem ontvangen. Dus hij mag zijn gang gaan. Toch? Ik kan me niet voorstellen dat het anders zou kunnen. Want dan ben je niet meer een lichaam. Maar dan ben je een soort kudde waarin elk beest zijn eigen weg kiest. Nou, moet je een zwervende kudde bij elkaar zien te krijgen. Dat kost moeite. Moet je een boer in een weiland achter zijn koeien aan zien lopen. En ze allemaal dezelfde kant uit drijven. Er zijn er altijd wel een paar die net de andere kant uit willen. En dan heeft die boer het moeilijk. Moet hij weer daarheen rennen. En dan weer, ja, die koe is terug. Nou, dan net gaat er weer een andere. Nou, dat is toch geen doen voor zo'n man. Nee, ze kennen die boer. En daarom weten ze precies wat hij komt doen. Hij komt ons halen, want het is nu melkenstijd. Dus hupsakee, we gaan achter hem aan. We krijgen eten, we worden gemolken. En dat is goed voor ons. Dat ervaart die koe zo waarschijnlijk. Ik weet niet wat een koe ervaart. Maar als koeien hun eigenaar kennen, dan doen ze wat die eigenaar wil. Nou, dat is een hele foute vergelijking, want dan gaat hij straks zeggen, je vergelijkt me met een koe. Nee hoor. Maar u snapt allang wat ik bedoel. Tjonge, ik slaag er toch altijd weer in om verkeerde dingen te zeggen op de een of andere manier. Maar het kwam erop neer dat wij besteden te veel aandacht aan onszelf. En worden hierdoor gevangen in onze eigen ik. En dan heb je, tegenwoordig is dat zo zichtbaar. Op school helemaal. Dan zijn er meisjes. En die zijn helemaal bezig met hun eigen ik. En dat laten ze dan zien door een navelpiercing. Want dan wordt de aandacht helemaal gericht op je navel. En zelf ben je dan ook voortdurend bezig met naar je navel te staren. Want het is toch wel erg mooi, zo'n navelpiercing. Ja, u begrijpt het, navelstaren. Voortdurend met je eigen ik bezig zijn. Natuurlijk mag je wel met jezelf bezig zijn. Maar dat moet niet centraal staan in je leven. We zijn te veel met onszelf bezig. En raken gevangen in onze eigen ik die tekortschiet. Het erbij laat zitten en die onze strijd en zorgen op de voorgrond stelt. Daardoor wordt deze, die ik, wordt steeds groter en ook die zorgen en die strijd. Zodat het geringste lijden opgeblazen wordt tot een niet te dragen last. Nou, dat is wat anders dan wat Paulus zei. De lichte last. En dit is nu juist. Oh, wacht. Ik sta een stukje over, geloof ik. Nee, het is goed. En dat is nu juist de bedoeling van de God van deze eon. Die ons in onze eigen beperkte cirkel wil laten doldraaien. Als we vastlopen, lopen we alle mogelijke instanties af voor hulp. En om uit te laten pluizen in welke periode van ons leven de oorzaak ligt van onze problemen. Dan zijn er altijd nog wel ogen of gogen, en zonder ze nou tekort te willen doen, maar die ons weten te vertellen dat in onze allervroegste jeugd iets is gebeurd waardoor we nu met allerlei trauma's rondlopen. Nou, bij sommige mensen is dat ook inderdaad zo. En ik wil daar echt niets aan afdoen. Er zijn mensen die vanuit hun kindertijd voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Maar bij het merendeel van de mensen is dat niet het geval. Nou, we lopen dan allerlei instanties af op zoek naar de oorzaak van onze problemen. En nergens, de schrijver heeft daar blijkbaar ervaring mee, maar nergens word je zo ontmoedigd als bij deze instanties. En dan zeg ik er nadrukkelijk bij, het kan best noodzakelijk zijn hoor, dat je gebruik maakt van allerlei instanties. Laat u niet denken dat dat niet zo is. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij je echt hulp van buitenaf nodig hebt. Keihard nodig. Ja, dan moet je ook niet schromen om daar gebruik van te maken. Maar voor het merendeel van de mensen is het denk ik vaak wat hier staat. Een kwestie van vastlopen in je eigen ik, je eigen tekorten ontdekken. En ontdekken dat je het zelf niet kunt. En niet ontdekken wat Gods weg is om daaruit te komen. Want als God je zover brengt, dan doet hij dat alleen om je te laten zien. Je moet bij mij zijn. Ik help je eruit. Ik til je eruit. Ik geef je de uitstijging uit de omstandigheden. Je mag zien op mij. Kin omhoog. Zien op hem. Anthropos zijn. Omhoog gericht kijker zijn. Mens zijn. En dat betekent dat Griekse woord. Omhoog gericht kijker zijn. Leren op God te zien. En niet op de omstandigheden. En dan kan hij je uittillen boven die omstandigheden. Paulus is de enige die door God, onze Vader, is aangesteld om de juiste richting te geven aan ons. Zoveel lijden, zoveel ellende, zoveel tegenspoed, schipbreuk, in een moeras liggen, geslagen worden, 40-1 slagen, een aantal keren, achter elkaar door, gestenigd zijn, altijd ongewenst vreemdeling, als ongewenste gast worden behandeld. Paulus is voor ons een bijna onbereikbaar voorbeeld. En ik denk dat we daar ook niet zo ongelukkig mee zijn als ik eerlijk ben. Dat ik niet al dat lijden hoef te dragen wat hij moest dragen. Niettemin, naar de mate waarin God de Vader ons een geest van wijsheid en onthulling geeft in de erkenning van hemzelf. En verlicht de ogen des harten. En wij zien welke verwachting zijn roeping wekt. En wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, Efeze 1, vers 17 en 18, zijn we steeds minder ontmoedigd in de door God aan ons gegeven omstandigheden. Door God aan ons gegeven. Uiteindelijk gaat het erom dat Gods alles overstijgende kracht een plaats krijgt en bewegingsvrijheid vindt in ons leven. Zodat deze een uitopstanding uit de doden teweeg brengt. Gods kracht brengt uitopstanding uit de doden teweeg. Dat zal letterlijk zijn, maar ook figuurlijk, in deze tijd. Als je geen relatie met God hebben ziet als geestelijk dood zijn, dan mogen wij als het ware degene zijn die uitopstanding hebben beleefd uit die doden vandaan. We hebben leven gekregen, we hebben een relatie met God gekregen. En ook letterlijk straks, uit opstanding uit de doden, als we onze geliefde mogen ontmoeten op het moment dat we samen tegelijk de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus zowel een geestelijke waarheid als straks een lichamelijke. Niet later, als wij gestorven zijn, maar nu, in dit leven van alle dag. En dan staan er weer een aantal teksten bij. Nu mogen we die uit opstanding uit de doden al beleven. De volle waarde van het evangelie is voor ons als leden van het lichaam van Christus niet in te schatten. Als we lijden en verdrukking, die met het geloof aan Gods woord verbonden zijn, uit de weg willen gaan. Want alle die God goed willen vereren, zullen vervolgd worden. En dat betekent dat op het moment dat wij lijden mijden, dat we eigenlijk een stukje missen van Gods weg met ons leven. Er staat niet dat we het op moeten zoeken, maar er staat als we het lijden uit de weg gaan. Als we eronder vandaan willen komen. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt, hè, met verdrukking brengt volharding. Volharding, dat woord wat u wel kent als eronder blijven staan. Nou, als je er niet onder blijft staan, wegloopt, dan zal de vrucht daarvan, het vervolg, dus ook er niet zijn. En dat is met zoveel woorden wat hier staat. Hoe moeilijk het ook is, eerst komt het kruis. dan het graf en dan pas de levendmaking die tot heerlijkheid voert. Eerst lijden en dan pas heerlijkheid. Hebreeën 12 vers 2 zou ons tot bemoediging kunnen strekken met de woorden: laten wij ons oog richten op Jezus, de, ja, een beetje moeilijk te vertalen, de oorsprong, de inwijder en voleinder van het geloof. Dus dat geloof komt bij hem vandaan. Hij heeft dat ingewijd, hij heeft dat als eerste eigenlijk ingezet. En hij zal het ook voleinden. He, geloof is geen geloof meer als het tot werkelijkheid geworden is. Verwachting ook. Dan hoef je niet meer te verwachten, dan is het zo. Maar wat blijft is de liefde. Geloof, verwachting en liefde. En het meeste van deze is de liefde. Want die blijft altijd. Geloof is alleen op het moment dat je het nog niet ziet. Verwachting ook. En de liefde is er altijd. Laten we ons oog richten op Jezus, de inwijder, de oorsprong en voleinder van het geloof, die vanwege de vreugde die voor hem lag, het kruis verdragen heeft. De schande geminacht heeft en zich gezet heeft aan de rechterzijde van de troon van God. Wij zijn niet met hem, zijn wij niet met hem tezamen gezet te midden van de hemelingen? Tekst die we daarnet al hebben bekeken, Efeze 2 vers 6. Of Hebreeën 11 vers 35 tot 40, waar een weergave wordt gegeven van wat een gelovige kan doorstaan als hij uitziet naar de beloofde betere opstanding. Doch zij stierven zonder het beloofde te verkrijgen. En u weet, die Hebreeënbrief, die maakt dat volk, dat die gelovigen in de Messias, erop attent dat het zo is dat zij op dat moment de Messias niet meer onmiddellijk te verwachten hebben, dat het koninkrijk niet meer nabij is en dat ze vanaf dat moment een betere verwachting hebben. Namelijk, ze mogen gaan luisteren naar Paulus. En dat is een bericht wat niet over een aards koninkrijk gaat, maar over een gezet zijn te midden van de hemelingen. En daar je plaats hebben en daar je toekomst vinden. En daar heerlijkheid ontvangen die uitgaat boven alles hier op aarde. Een betere opstanding, maar zij stierven zonder het beloofde te verkrijgen. En wat hun beloofd is, is slechts een fractie van de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. We zijn gewend het lijden van nu als een eeuwig durende zware last te ervaren. En de wegrukking als een lichte last. Doch Paulus draait het precies om. Hij spreekt over de tegenwoordige verdrukkingen en het lijden als kortstondig en gemakkelijk. En de toekomstige heerlijkheid als eonisch en van enorm gewicht. Met andere woorden, het tegenwoordige wordt steeds geringer en het toekomstige steeds groter. De druppel zien we steeds meer in het perspectief van de oceaan. Lijden en verdrukking treft echter niet alleen ons, maar de gehele schepping. Want de schepping is aan de ijdelheid ondergeschikt gemaakt, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderschikt. En dat is Romeinen 8 vers 20. Ik wil u eigenlijk wat meer van dat verband lezen, want ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als dat nou net verloren zou gaan door de tijdsdruk. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, dus we gaan een stukje lezen uit Romeinen 8. En wel vanaf vers 18. En daar zegt Paulus in de NBG-vertaling: want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf, in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoelingen des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Deze verheerlijkt hij ook. Hier staat het eigenlijk allemaal, wat we met elkaar gelezen hebben vanavond. Nog iets scherper in de concordante vertaling, maar het staat er. Er is lijden. De schepping zucht. Ook wij zuchten. Maar daar staat tegenover een verwachting van heerlijkheid. Ontzettende heerlijkheid. En dat is het einde van die gouden schakel van 5. Verheerlijking die ons staat te wachten. Nou, ik wilde die tekst toch een keer in zijn geheel met u lezen. Want dan spreekt hij zoveel meer. Hè? Lijden treft alle mensen. Zonder onderscheid. Hoewel de mate waarin ieder individueel mens lijdt sterk kan verschillen. Toch hebben wij als gelovigen een aantal zaken voor op ongelovigen. Zo behoren we tot het lichaam van Christus. Ons is in genade de staat of de stand. Ik denk dat het juiste woord in het Nederlands staat is, maar ik kan me vergissen. Maar de staat van zoon gegeven. En ons is heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld. Dat zijn wat zaken hoor. Lichaam van Christus zijn. De staat van zoon hebben. Heerlijkheid in het vooruitzicht. Daar hebben de ongelovigen, die leven naar de wereld, totaal geen weet van. In de wereld is men bezig elkaar te bestrijden. Geweld, moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. Mensen worden van huis en haard verdreven. En zelfs waar vrede opgelegd tot stand komt, blijken mensen om het minste of geringste de weg van al deze afschuwelijke zaken weer op te pakken met wandaden tegen onschuldige vrouwen en kinderen. Nou, ik hoef uw televisie maar aan te zetten om te zien dat deze woorden zeer waar zijn in deze wereld. Met een Bijbel in de hand zaait men soms dood en verderf en blijft daarmee doorgaan tot de andere partij voldoend aan de door hen gestelde eisen. Men legitimeert dat dan vaak nog vanuit het geloof. Althans, men doet daar pogingen toe. En als je kijkt naar landen waar verschillende geloven tegenover elkaar staan, dan zie je daar de meest afschuwelijke zaken gebeuren uit naam van dat geloof. Hoewel dit voor ons vaak maar moeilijk te bevatten is, zal toch ook dit kwaad door God, uiteindelijk, zeg ik er dan bij, worden uitgewerkt tot heerlijkheid. Want het betekent wel dat een aantal zaken, zeker voor de grote witte troon, ja, rechtgezet zullen moeten worden. En dat er een gericht zal moeten zijn voor zaken die op zo'n afschuwelijke manier door mensen zijn bewerkt. En dan zal God die zaken rechtzetten. Het einde daarvan zal zijn toch heerlijkheid, ook voor die mensen. Dus, hoewel dit voor ons vaak moeilijk te bevatten is, zal toch ook dit kwaad door God worden uitgewerkt tot heerlijkheid. Hoe onvoorstelbaar en onlogisch dit ook in onze oren klinkt. Ons is te midden van deze chaotische wereld een alles verre te bovengaande heerlijkheid beloofd, die de wereld niet kent. Daar mogen we ons op richten. Want Paulus zegt niet tegen de mensen in de wereld dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zegt hij niet tegen mensen in de wereld, maar tegen ons. Hij spreekt ons aan, gelovigen, leden van het lichaam van Christus, mensen die zonen van God zijn geworden, die door God die plaats hebben gekregen. Tegen ons zegt hij dat. Dat is alleen voor ons bedoeld. Heerlijkheid is het woord dat tegenover lijden staat. Het een kan niet zonder het ander. En als je niet gelooft, kijk dan naar het leven van de Heer Jezus. Bij hem kon het ook niet zonder lijden. Bij hem bij uitstek kon het niet zonder lijden. Hij moest sterven, hij moest de vloekdood sterven voor zijn volk. Hij moest voor ons tot zonde gemaakt worden, zodat die kosmos aan Gods vaderhart gedrukt kon worden. Het komt er dus op aan of wij, dan wel onze beloofde en verwachte heerlijkheid op de voorgrond stellen, of ons lijden de kans geven om een alles overheersende rol in ons leven te spelen. Blijven we met onze ogen op dit aardse gericht, of heffen we onze ogen op tot hem die ons heerlijkheid beloofd heeft, zodat het lijden een ander perspectief krijgt. Laten we eens bij Paulus kijken, Romeinen 8 vers 17. Wanneer we namelijk met Christus lijden, is dat opdat we met hem verheerlijkt worden. We hebben het net met elkaar niet gelezen, want het staat in het vers voor vers 18. Daarom pakken we het er nog even bij. Romeinen 8 vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede, ja, erfgenamen van Christus. Immers, indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. En dat is waar het om gaat. We delen in zijn lijden en dat is opdat we ook kunnen delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8 vers 18, want ik reken erop dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die op het punt staat over ons geopenbaard te worden. We verwachten het ieder moment, die heerlijkheid. En in vers 21, naar binnen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En tot slot vers 30, en deze, en dat zijn wij als lichaam van Christus, verheerlijkt hij ook. Helaas hebben we door lijden als iets algemeens te zien voor alle mensen, waar iedereen zijn deel van krijgt, de een een beetje meer dan de ander, het fundamentele belang voor ons als leden van het lichaam van Christus volkomen uit het oog verloren. Lijden is daardoor losgekoppeld geraakt van heerlijkheid. Dat is de reden dat lijden een zelfstandig fenomeen is geworden en we niet op kunnen houden erover te praten, de schuld bij de dokter of de specialist te leggen, of bij de persoon die ons kwaad heeft berokkend, ons geflesd heeft, enzovoort, enzovoort. We kunnen hierdoor zelfs kwaad met kwaad gaan vergelden. Ja, en dan staat er een conclusie die op het eerste gezicht een beetje vreemd is, maar de belasting ontduiken, die verdient immers toch al genoeg aan ons. Zelfs, en dat is helemaal extreem, op de vuist gaan of afgeven op iemand die ons misschien al 10 jaar of langer geleden iets aan heeft gedaan op geestelijk of lichamelijk gebied, dan verliezen we uit het oog dat alles uit God is. Het goede en het kwade. Dat wat wij zien als kwaad heeft moeten gebeuren. Nou, die zin die loopt niet helemaal, maar dat wat wij zien als kwaad heeft moeten gebeuren. En wat gezegd is, moest gezegd worden,
omdat het uiteindelijk ons ten goede zal blijken te zijn, omdat het voor ons tot heerlijkheid zal leiden. Ons, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Vanzelfsprekend willen we allemaal wel gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon, Romeinen 8 vers 29, als het gaat om heerlijkheid. Daarbij denken we dan direct aan zijn heerlijkheid. Maar voorlopig vraagt Vader ons eerst gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon in het lijden. Of, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Wetend dat ons niet alleen genade verleend is Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hoofdstuk 1 vers 29. Heel de schepping lijdt, hetgeen we dagelijks kunnen zien op de tv. En dat niet vrijwillig, maar omdat God, de plaatsaanwijzer, Theos, de schepping hieraan ondergeschikt heeft. Meer dan 20 miljoen mensen zijn elke dag op de vlucht. En degenen die niet konden vluchten, worden soms genadeloos afgeslacht. Hele volken gaan gebukt onder aids. In sommige landen ontbreekt door deze ziekte bijna de gehele jongere generatie. En bovendien worden duizenden onschuldige kinderen erdoor getroffen. Als we naar het lijden van deze verworde wereld kijken, dan is ons lijden, waar we zo vaak onze mond van vol hebben, slechts een peulenschil. En toch heeft God de Vader nu juist ons bestemd tot de staat van zoon. Weliswaar wordt de hele schepping heerlijkheid beloofd, doch in overgrote meerderheid weet die nog van niets en kijkt alleen maar naar wat voor ogen is, en dat is hopeloosheid. Maar wij zijn niet hopeloos, want we hebben een levende verwachting, omdat we wachten op het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam, zoals Paulus dit omschrijft in Romeinen 8 vers 23, om te delen in zijn verheerlijking. Lijden en heerlijkheid zijn beide genadegaven. Daarbij weegt het tegenwoordige lijden absoluut niet op tegen de heerlijkheid die op het punt staat over ons geopenbaard te worden. In de brieven van Paulus wordt 77 maal over heerlijkheid gesproken. En dat is toch wel een aanwijzing dat God, onze Vader, wil dat we hierop onze aandacht vestigen, zodat we kunnen leven tot eer en verheerlijking van Hem. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Zodat we kunnen leven tot eer en verheerlijking van Hem. Want als we onze aandacht niet op onszelf moeten richten, waarop dan? Nou, hierop. Zijn eer, zijn verheerlijking. Zijn heerlijkheid, dat is ook onze toekomstige heerlijkheid. En daar mogen we, als we roemen in onze zwakheid, mogen we dat doen door die zwakheid af te zetten tegenover de heerlijkheid die voor ons klaar ligt. Gods heerlijkheid, die Hij aan de schepping geven gaat. Zodat we kunnen leven tot eer en verheerlijking van Hem. En dan komt een aantal teksten waar het gaat om nabootser zijn. Efeze 5 vers 1, wordt dan nabootser van God als geliefde kinderen. Dat is praktijk, elke dag, iedere dag opnieuw. In de spiegel van Gods woord kijken en ontdekken, zo mag ik het doen. Zo mag ik mijn naaste benaderen. Genade schenken en niet je gram halen. Hè? Want daar ben je zo gauw toe geneigd als mens. Wordt mijn nabootser, zoals ik Christus naboots, zegt Paulus in 1 Korinthe 11 vers 1. En in 4 vers 16 zegt hij dan, ik spreek jullie aan, word mijn nabootsers. En tenslotte Filippenzen 3 vers 17, word mijn gezamenlijke nabootsers. Want ook Paulus was een nabootser van Christus. Het geweldige van het evangelie van Paulus is dat we niets hoeven te zijn. Hij spreekt ons slechts aan, als een vriend die als het ware zijn arm op je schouder legt, om nabootser van God van Christus en van Hem te worden. Er is totaal geen dwang. Hij wist namelijk als geen ander dat slechts God de plaatsaanwijzer, de plaatser, bepaalt hoe de mens die geroepen is tot het lichaam van Christus en tot de staat van zoon, leert omgaan met het door hem gegeven lijden. Mogen wij dan nabootsers van u, van uw zoon worden, vader? Dank u wel. En daarmee zijn we dan toch nog aan het einde van deze Bijbelstudie gekomen. En ik denk een fijne avond om mee af te sluiten. Het lijden zien in het perspectief van heerlijkheid die te wachten staat, die ons te wachten staat. Wij mogen dat als gelovigen doen en we mogen er dankbaar voor zijn. Ik denk dat het een hele fijne Bijbelstudie is om mee bezig te zijn. Om jezelf weer de spiegel voor te houden van Gods woord en te gaan zien wat Hij ons laat zien. Wat je niet met natuurlijke ogen ziet, maar waar Hij ons geestelijke ogen voor gegeven heeft. Namelijk het perspectief van zijn heerlijkheid die op het punt staat geopenbaard te worden. Op het punt staat. Dat is een geweldig woord in het Grieks. Het kan elk moment gebeuren. Dan zult u zeggen, ja, Paulus die zei dat 2000 jaar geleden. Nee, het is nog steeds waar, vandaag. Het staat op het punt om te gebeuren. Om over ons geopenbaard te worden. En dat is een perspectief waar je verder mee kunt. Elke dag van je leven. We gaan met elkaar eerst danken voor deze Bijbelstudie. Om daarna de voorbeden met elkaar te doen. Zullen we met elkaar danken? Vader, wat geweldig dat we opnieuw stil mochten staan bij wat lijden betekent. Het perspectief wat u erachter zet, zodat het niet zinloos is, zodat het niet één groot raadsel is wat ons overkomt, maar dat we weten, Vader, ook dit heeft u in handen. Hoe zwaar, hoe zwart het op dit moment misschien ook lijkt. U zult het omvormen tot heerlijkheid, geweldige heerlijkheid. Een heerlijkheid die vele malen groter zal zijn dan het lijden waaronder we nu misschien gebukt gaan. Dank u dat u de Vader van het medelijden bent. Dat u zelf leed en lijdt aan al het lijden wat ons als mensen overkomt. Dat we mogen zien op u. Dat wat u zegt. Mogen blijven staan op de waarheid van uw woord en daaruit kracht putten. Dat uw kracht over ons komt, zodat we vandaag al uit de opstanding uit de doden mogen beleven. Mogen opzien naar u en het van u verwachten. Vader, dank u voor deze Bijbelstudie. Wilt u hem uitwerken in ons leven van alle dag? En geef dat we erdoor opnieuw de kracht zullen vinden om dat te zijn wat u van ons verwacht. Samen met al die anderen lichaam van Christus zijn. Zoon van u. Het plekje hebben gekregen te midden van de hemelingen. Uitziend naar uw komst, verwachtend uw heerlijkheid. Mogen leven op dit moment tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, als we dat weer opnieuw hebben mogen ontdekken, mag dat dan zijn wat centraal komt te staan in ons leven. We danken u voor uw liefde en genade. We danken u voor uw verzoening waar we uit mogen leven. En help ons om dat naar de mensen om ons heen uit te dragen en uit te leven. Vader, we danken u voor uw liefde die allen aangaat. En in het bijzonder dat wij er al reeds van mogen hebben. Dank u voor al deze avonden en wilt u het verder uitwerken in ons leven. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen.